willen met elkaar lezen uit Nahum 1, maar eerst zingen Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven en vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Psalm 51, vers 5. Samen lezen uit Nahum 1, vanaf het eerste vers. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartij dus. En hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in een wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schuilt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de grimmigheid zijn toorns bestaan? Zijn grimmigheid is als een uitgestort vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is der sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomenlijk verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uws God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Zie, op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid. Zullen we samen bidden? Verberg, o Heere, uw ogen voor ons bedreven kwaad. Verberg uw ogen voor ons, die moeten zeggen dat ons hart is als een bron van vuile wanbedrijven. Heere, onze ziel gevoelt de diepste wonden, de diepste krassen op onze ziel door die vuile zonde. Heere, als u vanavond in het recht gaat treden, als u vanavond gadeslaat al onze ongerechtigheden, van ons die hier staan en van ons die hier zitten, van de oudste tot de kleinste toe, Heere, wie zal dan voor u bestaan? Maar Heere, doe niet met ons naar onze zonden, nog met ons naar onze ongerechtigheden. Maar Heere, zou u ons willen schenken, voor het eerst en ook steeds weer opnieuw, van dat dierbare bloed van Christus. Van dat bloed van Jezus Christus dat wast en reinigt van alle zonden. O, kom er dan bij, Heere. Zend uw Heilige Geest en neem een kool van dat altaar der verzoening. En roer onze lippen daarmee aan, Heere, opdat we vanavond hier niet zouden staan, ontmoedigd, bestreden. Vanwege onze zonden, vanwege onze ongerechtigheden, die de overhand over ons hadden. Maar Heere, doe ons vanavond weer delen in dat verzoenend werk van Christus. O Heere, mogen we vanavond weer uitroepen door de geest van uw vrijmoedigheid. Zend mij heen, Heere. Hoewel we moeten zeggen, ziende op onszelf, dat wij onrein zijn, dat wij wonen te midden van een volk dat onrein van lippen is. O Heere, schaamte moet onze aangezichten bedekken als we voor u naderen. Als u ons vanavond ziet, o Heere, wie zou niet beven? En zo zongen we samen heel eerbiedig die woorden uit Psalm 51. Zo zongen we over die gruweldaad, over die ongerechtigheden, over die bron en springader van het gitzwarte zondewater. Die bron die wij allemaal van nature omdragen en ze brengt maar naar boven, o God, wat stinkt. wat ons walgelijk maakt voor u. En Heere, we proberen naar elkaar toe nog wat onze stand op te houden. En we proberen naar elkaar toe nog wat te laten zien dat we misschien toch goed zijn en netjes zijn en degelijk zijn en deugdelijk zijn. Maar Heere, als we allemaal vanavond eens eerlijk zouden zijn naar elkaar, dan zouden we hier vanavond allemaal wel in onze tranen gewassen kunnen worden. Want de een moet zeggen, deze zonde was mij, deze week te sterk. En een ander moet zeggen, deze schuld heb ik opgeladen op mijn rug. En weer een ander moet zeggen, die vloek is mij ten deel geworden, want ik heb gezondigd. En zo moeten we allemaal eerlijk bekennen naar elkaar en naar u. Wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Wij hebben de dood verdiend, Heere. En daarom is het zo'n wonder dat we hier überhaupt nog mogen zitten en mogen staan. Het is zo'n wonder dat we er nog zijn in het land der leven. Dat we nog zijn in de dag der zaligheid, in die wel aangename tijd. Dat we nog zijn in de dag waar u, o Heer Jezus, staat met wijd uitgespreide armen om zondaren te ontvangen. En hier zijn we, Heer. Hier komen we. Om genade. Om genade voor ons allemaal. Niemand kan vanavond uw genade missen, Heer Jezus. Het is wel een groot onderscheid of we het weten, of we het voelen. Maar het is voor ons allemaal waar, Heer. Wil dan vanavond in ons midden zijn. Wilt u de rijen doorgaan met uw dierbare Heilige Geest. En wilt uw harten vanavond bearbeiden. En Heer, het zijn vanavond geen zachte klanken. Het zijn vanavond geen lieflijke tonen van de fluit. Het is vanavond ernstig, diep ernstig, Heer. Als u het geeft. En bewaar dan, Heer, dat we niet boos zouden worden. Dat we ons niet zouden ergeren. Dat we onze oren niet zouden stoppen. Bewaar, Heer, dat we vanavond niet overeind zouden springen. En de spreker zouden vermoorden. Want daar zijn wij van nature toe geneigd, Heer. Ook dat geloven we helemaal niet. Maar dat hebben al de volkeren al gedaan met degene die u tot hen gezonden hebt. O Heer, als we u zullen naspreken, dan zal datzelfde ons deel zijn als u het niet verhoedt. Maar Heere, zou u liever willen geven dat we eens onszelf zouden aangrijpen en zouden zeggen, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Opdat we het zouden mogen kennen, door uw geest geleid, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered, hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Heer, neem alles weg wat hinderen kan, u weet het wel. Maar wilt u er zijn? Onze hulp is alleen van u, Heer. Geef dan Aaron zijn hus. Geef kracht naar het lichaam en naar de geest. Om Jezus wil. Amen. Iedere tijd heeft zijn nood. Iedere tijd heeft zijn dwalingen, heeft zijn leerstellingen die de nood uitmaken van die specifieke tijd. En als we dan in de kerkgeschiedenis lezen, als we de belijdenisgeschriften ter hand nemen en ze lezen in de context, in de tijd waarin ze geschreven zijn, dan zouden we die noden van die tijden eigenlijk steeds wel kunnen samenvatten, zoals we het ook met elkaar hebben gezien bij de behandeling van de Dordtse leerregels. De nood van de tijd gaat eigenlijk altijd over deze drie zaken. Ten eerste gaat het altijd over God. Het gaat altijd over de eer van God. Het gaat altijd over het recht van God. Elke dwaling, elke aanslag uit de hel op de rechtzinnige leer heeft te maken met het recht van God. Heeft te maken met de vraag, mag God van ons eisen wat wij niet doen kunnen? Mag God van ons eisen dat wij een hemelhoge schuld betalen die we niet betalen kunnen? Is dat wel rechtvaardig? Is God wel recht? Dat is altijd de eerste nood die in iedere dwaling weer naar boven komt. En de tweede nood die gaat niet zozeer over de eer van God, maar die gaat meer over de eer van Christus. De nood die verbonden is aan de vraag, is Christus alleen de volkomen gerechtigheid? Is Christus alleen de weg ten behoud? Is Christus alleen de enige volkomen offerande voor de zonde? Of is er meer? En daar gaat altijd de strijd over in de kerk. Elke dwaalleer probeert God zijn recht te ontfutselen en Christus de positie van de enige zaligmaker. God moet zijn recht ontnomen worden. Wij hoeven dat recht van God niet te omhelzen, we hoeven het recht van God niet te billijken, we hoeven dat recht van God niet te ondertekenen, we moeten afdoen van dat recht van God. Daar gaat de eer van God ten onder. Ten tweede, als het gaat over Christus, iedere dwaling, iedere stroming in de religie heeft iets waardoor de volkomen zaligheid van Christus wordt ontfutseld. Er moet iets bij. En de derde, wat ook altijd in alle dwalingen naar voren komt, is dat de eer van de Heilige Geest wordt geschonden. En dat gaat met name over waar we de vorige keer over gesproken hebben. De vraag of we het ermee eens zijn dat alleen de Heilige Geest zondaren kan wederbaren. Dat alleen de Heilige Geest zondaren kan zalig maken. Kunnen wij de eer bij de Heilige Geest laten dat wij voordat Hij tot ons komt en voordat Hij in ons leven gaat werken, wij dood zijn in zonde en in misdaden en er nooit ook maar iets vanuit de mens vooraf gaat aan de werking van de Heilige Geest. Dat laatste is ook altijd een onderdeel van de dwalingen die de kerk worden ingeschoven door de Satan om de drie-enige God zijn kroon te ontrukken. Herkent u dat? En als we deze zaken vanavond dan zo bezien en we proberen wat terug te keren naar onze tijd, dan heeft ook onze tijd heeft een nood. En de nood van onze tijd die heeft ook te maken met deze drieslag. Het recht van God, de volkomen zaligheid door Christus alleen en de toepassing van de zaligheid door de Heilige Geest alleen. En dat is ook alle eeuwen zo geweest. De fundamentele vraag, hoe wordt een zondaar met God verzoend? Hoe wordt een zondaar van zijn schuld verlost en van een kind des Satans tot een kind van God gemaakt? Hoe gaat een zondaar over uit het koninkrijk van de Satan en van de duisternis over in het koninkrijk van het licht? Wat is daarin de werking van God de Vader? Wat is daarin de functie van Gods recht? Wat is daarin de functie van Christus als borg en middelaar? En wat is daarin de werking van de Heilige Geest? En die vragen die zijn alle eeuwen natuurlijk gesteld, maar zeker ook in de dagen van Theodorus van der Groe. Heeft u ongetwijfeld wel eens van gehoord. En van der Groe heeft een boek geschreven dat heet De Toetssteen der Ware en der Valse Genade. Van der Groe heeft onderzoek gedaan en geschreven over de vraag, wat is het onderscheid tussen de twee soorten en vormen van genade die er zijn? Schijnbaar is er ware genade, maar schijnbaar is er ook valse genade. Schijnbaar is er ware bekering, maar schijnbaar is er ook valse bekering. En die nood in zijn tijd, die heeft hij op zijn hart gebonden gekregen toen een van zijn meest geliefde ouderlingen, waar hij toch heel veel mee optrok en waar hij geestelijk hele hoge achting voor had, waar hij ook geestelijk een band mee voelde, toen die man zijn leven zichzelf benam. Toen die man zelfmoord pleegde. Dat heeft Van der Groe zo in de diepte en in de strijd gebracht over de vraag. Hoe ver kan het schijnbaar gaan met een schijnbekering? En die vraag is ook in onze tijd van fundamenteel belang. Niet iedere bekering is een echte bekering. Ik weet wel, dat is vanavond geen populaire boodschap en daar zal ik ook niet door gewaardeerd worden, maar het is wel een zaak van leven en dood. En ook de Heer Jezus heeft in zijn rondwandeling op de aarde steeds hierop gewezen. De Heer Jezus maakte voortdurend onderscheid tussen zijn en tussen schijn. Tussen vijf wijze en vijf dwaze maagden, allen maagden. Hè? Allen verwachten ze de bruidegom. Allen hadden ze een lamp. Allen hadden ze olie in hun lampen. Alleen toch was er een groot onderscheid. Ziet u? En zo zouden we nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Bijvoorbeeld van die melaatsen, hè, die genezen zijn. En dan negen komen er niet terug, maar één wel. Steeds in al die gelijkenissen wordt ons het onderscheid voorgehouden dat niet alles is wat het lijkt te zijn. En dat is ook de reden waarom Guido de Bray ook in zijn tijd bij het schrijven van de Nederlandse geloofsbelijdenis ook weer uitvoerig is ingegaan op die stukken die handelen over de ellende van de mens. Dat is niet voor niets. Want ook in zijn dagen was dat weer in het geding, het recht van God. Is de mens nou eigenlijk echt zo slecht? Is de mens nu eigenlijk echt zo zondig? Mag God naar recht een zondaar schuldig keuren? En dan het tweede, is Christus dan alleen de zaligmaker? Kan er dan niets bij? Heeft de aflaat dan geen functie? Hebben mijn gebeden dan geen functie? Kan ik dan niets aan mijn zaligheid toedoen? En dan komen we wel dichterbij, bij het onderwerp van vanavond, de erfzonde. Als er dan een erfzonde is die wij vanuit Adam overgedragen krijgen, steeds in het geslacht weer opnieuw. Als er dan zo'n bron en springader van kwaad in ons hart is, ja, is er dan iets aan te doen door onszelf? De eer van de Heilige Geest, hè? Ja, zei Rome, als we gedoopt worden, wordt ons de genade ingestort, de gratia infusa, denk maar aan een infuus, hè, zo wordt dat ingedruppeld. Ja, en dan zijn we onze erfzonde en onze erfschuld zijn we kwijt. Dus daar hoeft de Heilige Geest zich al niet meer mee bezig te houden. Dat is al opgelost. En dan hebben we nog dadelijke zonde. Dat lossen we ook op door te biechten bij de priester. Als je nou heel vaak biecht, dan is het tot dat moment opgelost, opgeschoond. Ja, dan heb je nog enkele zonden net voor je sterf. En daar hebben we dan nog het laatste oliesol voor enzovoorts. En dan wordt het ook nog opgelost. En uiteindelijk wordt de mens dan zalig. En mocht er nog enige twijfel bestaan over de zaligheid, dan zullen we nog wat geld geven aan de kerk. En als dan het muntje in het kistje klinkt, ja, dan is dat het moment waarop het zieltje in de hemel springt. En zo de eer van de Heilige Geest finaal en totaal teniet gedaan. U begrijpt wel dat dat de reden is geweest waarom Guido de Bray ook geschreven heeft in de Nederlandse geloofsbelijdenis over de mens, wie de mens is. De vorige keer hoorden we al dat hoewel Christus in de prediking wordt voorgesteld, hoewel Christus in de prediking wordt aangeboden, niets van afdoen, hoewel Christus in de belofte wordt geschonken, toch vindt er een ontzaggelijk groot onderscheid plaats tussen de hordes. En waarin zit dat dan? In de vraag of de hordes die aangeboden en geschonken Christus aannemen. Blijf even luisteren, hè? Nou, niet gelijk denken dat het misgaat. Die Christus wordt aangeboden en geschonken in de prediking. En wie hem zo aanneemt is zalig. Ja. Maar, zegt Guido de Bray, niemand kan deze Christus aannemen dan alleen als Christus dat, vorige keer gehoord, in onze harten werkt. Niemand kan hem door een waarzaligmakend geloof aannemen, omhelzen, toe-eigenen, dan degene die het waarachtige geloof door de Heilige Geest geschonken krijgen. En niemand zal Christus aannemen. Daar komen we al steeds meer bij het onderwerp van vanavond. Niemand zal Christus aannemen dan wanneer hij genoegzaam is overtuigd van zijn zonde en van zijn schuld. Misschien raken we hier wel een van de noden van onze tijden. Dat je steeds meer geluiden hoort. Dat overtuiging van zonde en van schuld niet nodig is. Dat overtuiging van zonde en van schuld niet noodzakelijk voorafgaat aan de vereniging met Christus. Men zegt dan, het is wel een drieslag, ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar God is vrij waar hij de drieslag begint. Dus bij sommigen begint de Heer met dankbaarheid, om vervolgens ellende te kennen en dan verlossing. En weer anderen worden direct terstond in de verlossing gebracht, om vervolgens te leren waarvan ze dan verlost zijn. Maar de reformatorische, bijbelse leer is ellende, verlossing en dankbaarheid in die volgorde. En dat gaat de eer van God aan. Dat gaat het recht van God aan. Het zou toch heel wat zijn. Als u zou zeggen, Christus is een volkomen zaligmaker. De Heilige Geest moet dat ook helemaal toepassen en werken in mijn hart. Maar ik hoef nooit tot de erkentenis te komen van mijn hemelhoge schuld tegenover God. Dat zou toch de dwaasheid gekroond zijn. Zou God werkelijk zijn zoon zenden als een schuldovernemende borg en de voorwerpen van dat verlossende werk niet overtuigen van die schuld? Zou God een middelaar zenden zonder degene die hij die middelaar schenken wil te overtuigen van de noodzaak van een middelaar vanwege die ontzaglijke eeuwige afstand tussen God en tussen ons? Dat gaat Gods eer aan. Dat gaat Gods eer aan. En dat is een nood. Dat is een nood van onze tijd. En daarom is het helemaal niet verkeerd om op vanavond weer de Nederlandse geloofsbelijdenis te nemen. En om samen dat 15e artikel vanavond op te slaan. En dat samen te lezen. En daar hebt u het al direct, hè? Dat valt zo op steeds. Hè? Wij geloven. Dus wat hier zo meteen volgt, dat belijden, dat geloven wij. Dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht. Welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek. Waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hunner moeders lichaam. En die in de mens allerlei zonden voortbrengt. Zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God. Dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan. Nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. Hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Guido de Brij heeft deze woorden geschreven in zijn dagen als een poging om de geest van zijn tijd te bestrijden. Het optimistische mensbeeld dat wij zo slecht niet zijn. En daarom zijn die woorden die hij bezigt zijn met recht indrukwekkend. verdorvenheid, gebrek, besmet zijn, lelijk zijn, gruwelijk zijn, onzalig zijn. En dan is dat allemaal als een opwellende fontein in ons. Een niet te stoppen fontein die continu zonder water opbobbelt en opborrelt in je leven. Niets tegen te doen. Een onzalige fontein. En hij zegt ook, het is een wortel, het is het fundament, het is de basis van ons bestaan. Wij zijn door en door rot, tot in onze vezels toe. Zo erg, wat de Heere zegt, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, niet één vrucht meer. Helemaal niets. Uw allerbeste werk, het allermooiste wat je ooit in je leven gedaan hebt. Het meest edele gebaar, de meest edele daad, is met zonde bevlekt en daarom lelijk en gruwelijk voor God. Zo'n psalm, hè, van David, zo'n psalm 51. Daar komt dat in naar boven, hè. Die wanbedrijven, die ongerechtigheden. Het is een stroom die de overhand over mij heeft. Ik kan het niet tegenhouden. Heb je dat ook? Kijk, als je een net godsdienstige mens bent, die nog nooit te maken heeft gehad met de werking van Gods geest en de werking van Gods wet, dan heb je daar geen last van. Maar komt God in je leven met zijn wet? Kom je met zijn begrenzing in aanraking, dan komt dat los. Dan komt dat los in de mens. Dan voel je dat een bron is, een springader die niet te stoppen is. En je kunt dweilen en je kunt proberen om het op te deppen, maar het is, ja, je zou zeggen, dweilen met de kraan open, maar dan met de fontein open. Er is geen doen aan. En hoe weten wij dat? Hoe kunnen wij deze ellende die ons beschreven wordt nou recht peilen? Waar moeten wij het onderwijs uit ontvangen om te weten wie we zijn? Nou, Paulus zegt dat, hè, in Romeinen 3. Uit de wet is de kennis der zonde. Daarom moet iedere keer weer het mes van de wet gehanteerd worden in de prediking. Moet steeds die spiegel van de wet voorgehouden worden opdat u uw ellende zou kennen. En dat is noodzakelijk. Onthoudt u dat goed vanavond? Het is noodzakelijk om onze ellende te kennen. Zonder de kennis van onze ellende, hoogte of diepte daarvan, laat ik even rusten. Maar zonder de kennis van de ellende wordt geen mens zalig. Waarom? Waarom zegt u dat vanavond zo radicaal? Omdat de Bijbel mij leert dat als de Heilige Geest een zondaar tot Christus brengt, dan doet hij dat door middel van een tuchtmeester. En wat is die tuchtmeester? Wie tuchtigt ons tot Christus? Zeg het eens. De wet is ons een tuchtmeester tot Christus. God hanteert de wet, het vonnis der wet, om ons uit te drijven. En daarom lezen we ook in de Heilige Schrift, het einde der wet is Christus. En daar moet u voortaan maar doel voor zetten. Het doeleinde, de bedoeling van de wet is Christus. Daar is het allemaal om bedoeld, om u de stuipen op het lijf te jagen. Om u de schuld aan te wijzen. Om vanavond te zeggen dat hier van binnen een bron van wanbedrijven zit. Dat hier van binnen een wortel van alle kwaad zit. Die niet te temmen en niet uit te rukken is. Dat alles heeft als doel opdat u zalig zou worden. Houdt u dat vanavond in gedachten? Ook als u zich misschien geweldig zult ergeren. Dan houdt u dat dan voor ogen. Dat het allemaal het doel heeft opdat u zou komen tot die heilzame wanhoop. Het heilzame wanhopen aan uw eigen kunnen, aan de mogelijkheid van zalig worden door uzelf, opdat daardoor u enerzijds gebracht zou worden tot de erkentenis van uw schuld tot eer van Gods recht. Ten tweede gebracht zou worden tot de noodzaak van Christus, tot eer van Christus. En ten derde, in uw totale hulpeloosheid en hopeloosheid en heilzame wanhoop, alle eer aan de Heilige Geest zou toekomen, die zulke hopeloze, hulpeloze zondaren zalig maakt. Ziet u? Dat is hoe God werkt, tot eer van zijn driemaal heilige naam. Daarom leidt het geen tegenspraak. De wet moet gekend worden. De wet moet gehanteerd worden, opdat we zouden weten wie wij voor God zijn. En hier komt al direct een onderscheid openbaar tussen de rechtzinnige reformatorische leer en de leer van met name Pelagius. Pelagius had een optimistischer mensbeeld. En het optimistischere mensbeeld komt altijd hierin openbaar dat God heel veel doet en ik ook een beetje. En dat God niet helemaal tevreden is over mijn leven, maar dat hij best bereid is om mijn kleine pogingen en mijn kleine betalingen dan toch in rekening te brengen, om die schuld dan toch door de vingers te zien. Dat is Pelagiaans. Alles wat u boven het totale heilzame wanhopen stelt in de mens, is Pelagiaans. Alles wat u nog verwacht van uzelf, is een dwaalleer. En waar dat niet recht gesneden wordt, blijven mensen allemaal heel lang in een halve bekering. U kunt dat lezen bij Thomas Boston, bijvoorbeeld de 12 belslagen. Daar lees je heel mooi hoe God door middel van de wet, het mes van de wet, zo'n tak afhoudt, om hem vervolgens uit die stam van Adam afgehouden zijnde in te enten in de stam Christus. En daar lees je heel mooi beschreven, heel grondig, u zou dat echt eens moeten nalezen, hoe de wet gehanteerd wordt totdat die tak er in zijn geheel af is, om vervolgens geheel ingeplant te worden in Christus. En waar in de prediking, laten we zeggen, niet die 12 belslagen, maar alleen die 7 belslagen worden gepredikt, dan hangen er heel veel takken in de gemeente. Hangen allemaal zo aan die boom. Die zijn wel veranderd. Die zijn niet meer dezelfde. Die zijn wel verdrietig en vermoeid en belast en soms hoop en vaak geen hoop. En daar blijft het hangen, maar het moet komen tot een radicale afkapping om ingeënt te worden in Christus. Dus hier gaan de wegen tussen de rechtzinnigen, tussen de reformatorische bijbelse leer en de pelagiaanse leer uiteen. En beproef u vanavond nou. Beproef u zelf ten eerste voor uw persoonlijk leven, of u dat kennen mag, die werking van de wet, hoe ze een tuchtmeester voor u geweest is tot Christus. Maar beproef ook of u deze leer nog altijd onderschrijft. Want ook Gods kinderen die wel tot die bevinding gekomen zijn en die wel persoonlijk dit hebben leren kennen, kunnen in een later stadium toch wat betreft de leer afzakken. Waardoor ze toch steeds vaker in de gunning en in de liefde doorvloeien en waar ze zelf geen rust konden vinden buiten de Vrijstad. En waar ze zelf geen leven konden vinden buiten Christus. En waar ze geen leven konden vinden voordat ze hun totale schuld verzoend wisten bij God door Christus. Zijn ze voor anderen door de liefde en door de gunning soms makkelijker. En dat is gevaarlijk. Dat is wel lief en wel vriendelijk, maar niet eerlijk. God doet een afgesneden zaak op aarde in uw leven, Maar ook in het leven van degene die u lief en u dierbaar zijn. En daarom moeten we oppassen dat we mensen niet haastiglijk de handen opleggen. Maar dat we ze de Heer laten werken door zijn geest. Totdat hij een volkomen zaak heeft uitgericht. Niet al te snel. Het is goed. Niet al te snel. Het is allemaal wel recht. Maar voor ogen houden hoe God werkt. Een van de dingen die we in de Bijbel lezen over God is dat God een licht is. En we lezen ook dat wij van nature in duisternis wandelen. Paulus zegt het, hè, tegen de gemeenten. Gij waart eertijds duisternis. En waar God in het leven van een mens komt, daar komt God als het licht. En daar verlicht hij het hart van een mens. En waar hij het hart van een mens verlicht, daar komt openbaar wat er in het hart is. En wat is dat dan? Dat is die bron. Die zwarte bron van wanbedrijf. Die onzalige bron, vol zonde, vol ongerechtigheden. Dat is wat God doet in een mensenhart. Openleggen hoe het is van binnen. Het licht van zijn heilige wet. En de Heer openbaart dan allereerst de dadelijke zonde. Datgene wat wij doen. En datgene wat wij juist laten, wat we wel hadden moeten doen. En dat op zichzelf is dat al een ontzaglijke ontdekking. Hè? Wat het is om zondaar te zijn. En wat het is om licht te krijgen over je leven. Want wij hebben zo'n kort geheugen. Als we vandaag zondigen en we houden het 2 dagen vol, zijn we het gelukkig al vergeten. Maar God niet. En het register van zijn zon, van je zonde, ligt bij God allemaal vast. En die hemelhoge schuld, die zonde, wordt er alsmaar opgestapeld in je hart. Zodat het inmiddels een hemelhoge schuld is, die reikt tot aan de hemel. En dan hebben die zonden ook nog de eigenschap dat ze allemaal stuk voor stuk luidkeels roepen tot God om raak. Dat is de situatie, de toestand van ons leven. Maar als we niet door Gods geest worden verlicht en ontdekt, dan zien we dat niet. Dan zien we soms eens 1 kleine misstap en we nemen ons voor om het dan de volgende keer beter te doen. En we zien soms eens dat we dingen verkeerd doen. En dan zeggen we snel sorry en dan doen we snel een gebedje en is het vast allemaal goed. En dan gaan we door. Maar we zien niet hoe groot die schuld is. En daar hebben we ook zo weinig behoefte. Aan Christus, aan die schuld overnemende borg, die zaligmaker. Maar dat is allemaal, laat ik het zo zeggen, nog maar de dadelijke zonde. Dat is nog maar een optelling van alles wat u gedaan hebt, maar de geest gaat dieper verlichten. De geest gaat meer licht werpen op de mens en dan kom je erachter dat je natuur gans verdorven is. Je aard, je natuur, tot in je vezels verdorven. Kent u dat? Ben je er ooit na een poosje pogen om dat leven vol zonde wat te veranderen, heeft God eens de grond uit al je hoop geslagen door te laten zien dat je zonde bent. Niet wat ik doe, maar wie ik ben. Kijk, als ik zonde doe, gaat het nog wel, hè? Goed je best doen. Niet meer doen, hoor. Ja, maar als ik het ben, hoe word ik verlost van helemaal zonde zijn? Gaat niet. Kijk, als je zonde doet, kun je ook goede dingen doen. Dus niet meer zondigen,
maar goede dingen doen. Dus niet meer vloeken, maar bidden. Niet meer zoveel drinken, maar het woord van God indrinken. En niet meer films kijken, maar naar de kerk gaan. En vult u maar in. En dan, ja, dan legt God als het ware in de ene schaal je zonde. En dat je, oh ja, dat is heel veel. Maar dan leg ik steeds in de andere schaal mijn goede werken. En dan wordt het zachtjes aan toch steeds moedgevender. God zegt, mens, alles wat u goed acht is ook zonde, want u bent zonde. Je kunt dat hele graf hier van binnen wel versieren en pleisteren met witte kalk, maar het is één dood graf van binnen. Begrijp je nou dat de dichter zegt, toen alle hoop me gans ontviel? Wat moet dan nog? Wat moet dan heen? Wat moet ik nog doen? Hoe? Hoe zal ik voor God verschijnen? En er dan achter te komen, hè, dat als je daaraan ontdekt wordt, hè, dat hier van binnen zo'n vijandschap ontbrandt tegen. Tegen God. En tegen zijn recht. Want je zegt, dat is toch niet eerlijk. Dat God van mij eist dat ik heilig ben. En dat ik het niet kan. En ik ploeter en ik zwoeg en ik vecht en ik strijd. Maar ik word geen stap beter. Kunt u nou niet eens van uw troon afkomen, van uw gericht? Kunt u nou niet eindelijk eens van genade spreken? Nee. Gods wet zegt, betaal me wat geschuldig zijn. En je zegt, goed Heer, ik zal u alles betalen. Hebt alleen wat geduld en je gaat weer maar alles wat je bij elkaar gesprokkeld hebt. En wat je aanbrengt bij God. En je zegt, Heer, hier is het hoor. Afgekeurd. Afgekeurd, zonde. Alles, al mijn gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Maar ja, tot dat moment ben je nog welwillend en zoek je de Heere tenminste nog. Dus is er nog hoop. Als je dan achter wordt gebracht dat je een vijand bent van God. Als je erachter gebracht wordt dat hier van binnen niet alleen zonde huist, maar een haat tegen God en tegen je naaste. Of staat het niet in uw Bijbel? Geneigd om God en uw naaste te haten. En je komt erachter, hè, dat je die God die maar blijft zitten op zijn troon van gericht, hè, dat je hem eraf zou willen trekken. Weg met dat recht van God. En wat is daar het gevolg van? Als de Heer vervolgens op die boosheid en die vijandschap tegen Gods recht zijn licht werkt. Dan ben je dus niet alleen onmachtig, maar dan blijkt je ook onwillig te zijn. Dus je bent onmachtig, onwillig en helemaal zonde. En dan? Dan komt God weer met zijn wet en hij zegt, weet u wat die wet inhoudt? Dat je God moet liefhebben. Boven alles. En je naaste als jezelf. En dan moet je zo'n boos hart hebben. Moet je zo'n briesend hart hebben. Voel je me aan? Snap je nou? Wat ik bedoel met heilzaam wanhopen? Want wat moet ik nu nog doen? En dan, hè, als de Heere dan ook nog eens het licht gaat werpen op datgene wat we gelezen hebben in artikel 15. Dus nou heeft u dadelijke zonde, uw hele natuur is zonde, u bent boos en vijandig tegen God, en dan bent u ook nog verbonden aan Adam, uw verbondshoofd, waardoor alle zonde van Adam, heel die erfzonde en smet, ook nog op uw naam wordt gezet. U zegt nou mijn eigen zonde goed maken. Maar de zonde van Adam ook nog. Heel die erfenis van al die Adamieten. Al die zonde ook op mijn naam. Roep het nou vanavond eens uit tussen God en tussen uw ziel. Verloren, verloren. En geef nou vanavond God is de eer en zeg dan vanavond er is bij rechtvaardig verloren. Want als ik dat nou allemaal zie, heren. Die hemelhoge schuld van al mijn dadelijke zonden. Heel die vuile boel van wanbedrijven. Dan ook nog al die schuld van Adams nakroost. Heren, uw vonnis over mijn leven is rechtvaardig. Zeg eens dat het niet zo is. Ja, zegt de Heere, dan bent u vervloekt. Dan hoort u dus bij degenen die gezondigd hebben en de ziel die zondigt zal de dood sterven. Kijk, dat is wat de Heer Jezus noemt hè, in Matthäus. Die zijn leven zal verliezen. Die zal het zelf vinden. Dit is de weg waardoor God het hele fundament van je werkheiligheid, het hele fundament van het werkverbond afbreekt, om een nieuw fundament te leggen. Daarom, iedere bekering zonder deze rechte ontgronding, ontbloting, zonder dit heilzame, overtuigende werk van Gods geest, komt nooit tot een totale vernieuwing. Blijft altijd wankel. Blijft altijd op twee gedachten hinken. Ik ben wel slecht, maar ik doe mijn best. Ik ben wel zondig, maar ik roep om genade. Ik ben wel schuldig, maar ik hoop dat de Heer misschien het door de vingers wil zien. Maar dat is het probleem. God wil dat u vanavond, heden hè, dat u vanavond eens leert in deze spiegel te kijken, dat het finaal en totaal buiten hopen is. Er is geen doen aan. U kunt niet zalig worden. U kunt niets doen. En al degenen die dit tegenstaan en die zeggen, dit is al te zeer God de wet voorschrijven. Die openen juist de deur voor datgene wat nou zo schadelijk is. Want als dit vanavond, het recht van God, als u hier niet voor kunt bukken en hier niet voor kunt buigen, dan komt God niet aan zijn eer. Als u vanavond niet zeggen kan, heren, u bent rechtvaardig, ook in het oordeel over mijn leven, dan zegt u dus, God is een leugenaar. Als u vanavond zegt, en ik teken mijn vonnis niet, dan zegt u dat Gods vonnis onrechtvaardig is. Wee mens, denkt u echt dat u het beter weet dan God? Gods oordeel, Gods vonnis over uw leven is dat u vervloekt en verdoemd bent. Erken dat eens. Onderschrijf dat eens. Zeg daar eens amen op. Waarom? Omdat daar waar u hier uw handtekening onder mag zetten, waar u een doodschuldige zondaar wordt, die het verdiend heeft om voor eeuwig verloren te gaan. Voor diegenen is nu juist Christus gekomen. Hoort u dat? Deze vermoeiden, deze belasten, daar is Christus voor gekomen. Hij is uit de hoge hemel gekomen. Hij heeft zich aan het kruis laten nagelen voor schuldige zondaren. die met dat handschrift der zonde in hun handen staan en met het vonnis der wet en die het hebben ondertekend en die zeggen verloren, verloren. En Christus zegt, kom maar tot mij met die last van uw zonde, van uw schuld. Ik nagel het voor u aan het kruishout. Voor diegenen die zeggen, ik kan voor God niet verschijnen, ik ben voor eeuwig verloren. Is hij gekomen als de Safnat Paanea, als de behouder van het volk? Voor al degenen die voor God niet kunnen bestaan, die zeggen, de Heere is tegen me, rechtvaardig. Is Christus gekomen en hoe heet hij? Immanuel. God met ons. Welke God? Die door de vingers ziet, die zegt, het is niet erg hoor. Nee, de God die zegt, vervloekt en verdoemd ben je. En je moet eeuwig verloren gaan. En dat vonnis neem ik niets van terug. Maar ik leg het op mijn zoon. U zegt, ik zoek een God die niet toornt. Maar hij toornt schrikkelijk. Beide over uw aangeboren en uw actieve, werkelijke, dadelijke zonde. Maar weet u, die toornende God, die zegt in zijn woord, maar mijn toorn is afgekeerd. Mijn toorn die u treffen moet rechtvaardig en u zegt rechtvaardig, Heere, doe er niets aan af. Maar de Heere zegt, maar ik richt mijn toorn op een ander. Mijn eigen lieve zoon. Die God die zo vol gramschap is. Een wreker is de Heer, hè? Hij wreekt het. Maar hij heeft zijn zoon gezonden. En hij heeft al die zonden gewroken aan zijn zoon. Zie je nou dat je eigen zaligheid in de weg staat? Met je vluchten voor het vonnis van de wet. Zie je dat je eigen zaligheid in de weg staat door God te proberen van zijn vonnis af te krijgen? Zie je dat je het in de weg staat om te proberen God iets aan te dragen tot betaling? Want het is volbracht. De prijs is betaald. Er is overvloediglijk genoegzaam bloed. Maar voor wie? Voor wie heeft dat nou waarde? Voor degene die met Gods recht eens geworden zijn. Waarom? Is dat een offer om God te bewegen? Natuurlijk niet. Maar als je het niet eens bent met zijn vonnis, hoe kan God datzelfde vonnis dan op zijn zoon leggen? Zou toch onrechtvaardig zijn? U zegt, Heere, dat vonnis is niet eerlijk. Dan kan de Heer dat toch ook niet op zijn zoon leggen? Een vonnis wat niet eens eerlijk is? Onderschrijf dat nou eens. Zet er de handtekening eens onder. Buig je hoofd eens. En zeg, Heere, ik zwijg. Ik ben verstomd. Beschaamdheid van aangezicht is bij ons. Kom, voeg u eens bij al degenen die eeuwig zalig geworden zijn. Wat hebben ze gemeen? Opdat alle mond gestopt worden. De hele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat hebben ze allemaal eens in hun leven gedaan. De hand op de mond gelegd. Totaal, finaal, failliet. Ik heb helemaal niks meer. Ik zei net, hè. U kunt nooit meer zalig worden. Dat is echt zo. Dan alleen. En hebt u het, hè? De eer van de Heilige Geest, toch? Want waar u nooit meer zalig kan worden, is het zo'n heerlijk, godenverheerlijkend werk als Hij komt. Ik lag machteloos gebonden, verloren. Het enige wat nog wachtte, was de voltrekking van het vonnis. Maar hij deed het niet. Kijk, dat is Pasen, hè? Voorbij springen. Daar komt die verderfengel. En hij moet je huis binnengaan, want je bent het waardig. Maar wat ziet hij? Bloed. En hij springt voorbij. Daarom vanavond, misschien hebt u zich ernstig gestoord. Maar ik ben er tot in mijn vezels van overtuigd. Dat waar u aan alles leert sterven, Christus waarde krijgt. En daar waar u eindelijk is stopt met al dat pogen om God te bewegen, God kan gaan werken. En wat zal dat zijn? Dat ogenblikje, lieve mensen, zul je nooit meer vergeten. De plek niet. En wat je daar bevonden hebt, weet u. Dat moment dat je alles los mag laten. Misschien wel maanden gestreden om zalig te worden. En je mag het loslaten. Maanden geprobeerd om God van gedachten te doen veranderen. En het hoeft niet meer. Maanden geprobeerd om die schuld te betalen. En het hoeft niet meer. En je mag helemaal versmelten met Gods recht. Dat is echt het meest, het zoetste plekje op aarde. Weet u waarom? Hoef je niks meer. En God kan niks meer verkeerd doen. En wat is het allerzoetst? Daar schenkt God zijn zoon. Aan totaal finaal verloren zondaar. Die vrezen weg te zinken. In de eeuwige rampzaligheid. En hij zegt het. Vader, ik wil. Dat die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Vader, ik heb verzoening gevonden voor deze. En je dacht weg te zinken. Voor eeuwig verloren te gaan. Maar hij neemt je plaats in. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar waar ik dacht weg te zinken. Voor eeuwig verloren te gaan. Kwam hij in mijn plaats. En hij stierf. En ik was vrij. Kun je je voorstellen dat daar geen woorden voor zijn? Begrijp je ook dat dat het enige echte wonder is? Heer, ik dacht dat het vonnis over mijn leven vaststond, dat ik verdoemd en vervloekt ben. Ik dacht dat u zei dat ik de dood waardig was. Ja. Ik dacht dat u van uw recht geen afstand deed. Nee. Maar Heer, ik leef nog. En mijn zonde is weg en de vloek is weg en de toorn is weg. Ik sta zo in het vriendelijk aangezicht van u, Heer. Hoe kan het? En ik hoor het. Dat deed ik voor u. Omdat Christus een volkomen zaligmaker is voor zondaar. En daar gaat dat aangezicht, wat voorheen van recht getuigde en van vonnis en van vloek, gaat me zo vriendelijk toelachen. Dan sta ik daar zonder smet, zonder rimpel, zonder zonde. En hij zegt dat ik heb u lief gehad. Eeuwige liefde. Echt waar, Heer. Ja. Ook toen ik nog zo boos was op u. Toen ik u recht zo haatte. Eeuwige liefde. Toen je nog een vijand was. Hield ik al van je. Kijk, als je nooit een vijand geworden bent, dan kun je niks met die teksten. Als je nooit je schuld hebt leren kennen, kun je niks met ik voor u. Ik weet niet precies wat de Heer voor me gedaan heeft, maar het zal wel goed zijn, natuurlijk niet. Daar wordt het wonder echt oprecht beleefd. En daarom moeten we iedere keer, en daarom moet je prediking opzoeken waar je wordt ontgrond en waar je wordt ontbloot en waar je wordt afgehouden van al je gronden. Waar je niets meer overhoudt dan Jezus alleen. En straks ligt u op uw sterfbed, kind van God. En weet u dan, valt alles weg. Echt alles. Uw huis, uw geld, uw vrouw, uw kinderen, uw familie. Helemaal niets meer. Zelfs je lichaam is je een last. Maar het enige wat je overhoudt is eeuwig genoeg, daar Christus alleen mijn gerechtigheid is, om tot je laatste ademtochtje te prevelen, hoe lief je hem hebt, omdat hij daar, in dat dodelijks tijdsgewricht je plaats innam. Ik zou liever maar doorgaan, maar de tijd is voorbij. Maar is nou zulk een je liefste? En misschien zit je hier vanavond en je zegt, man, ik dacht dat ik al bekeerd was. Maar als ik dit hoor, nou ja, dan ga je toch naar huis. En dan zeg je toch tegen de Heer, het is nog genadetijd. Beproef nou vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Toets mijn gangen maar, Heer. En als er een schadelijke weg is, leid me op de eeuwige weg. En als u vanavond zit en u zegt, ik voel zo mijn zonde, zo mijn schuld, maar ik voel zo dat ik het er niet mee eens kan worden met dat vonnis van God. Als ik u vanavond meegeef, onderwerping geeft rust. Buig voor hem. Onderschrijf dat vonnis toch. Want achter die dood ligt het leven. Ja, degenen die hier vanavond waren, die zeggen, daar ken ik allemaal niks van A tot Z niet. Zou u de Heer dan willen vragen of hij zo goed wil zijn, en hij is goed, hè, om zijn Heilige Geest te zenden, om met dat mes van de wet in uw leven aan het werk te gaan. En ik weet uit mijn eigen leven, dat ik dat is gevraagd heb, dat ik later zo wezenlijk boos was. En ik dacht, waarom heb ik dat gevraagd? Had ik geweten dat dat het is, had ik het nooit gevraagd. Maar het is goed voor je. Je kunt beter maar dat juk in je jeugd dragen. Je kunt beter maar voor een tijd ondervinden wat het is. Het ongenoegen van God over je leven. Dan straks voor eeuwig. En daarom buigt u dan voor hem neer. Kniel voor hem in het stof. En zeg, Heere, u bent recht in al uw weg en al uw werk. Laten we eindigen. Heere, uw vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte harten. Heb dank, Heere, dat u vanavond alles wilde zijn voor totaal verloren zondaren. Heere, wat is het toch een liefdedienst. Wat is het toch zoet om zo samen maar rondom uw woord te zitten. En wat is het toch nuttig en nodig, dat ons iedere keer weer alles wordt afgenomen op dat uw lieve Zoon, de Heere Jezus, alles voor ons zou zijn. En Heere Jezus, wij danken u van harte dat u de hemel wilde verlaten en naar deze aarde wilde komen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het tegenspreken van de zondaren 33 jaar lang hebt verdragen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u die beker hebt genomen en hebt opgedronken tot de laatste teug toe. Dank u wel, Heere Jezus, dat u gebeden hebt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Dank u wel dat u het vonnis der wet hebt gedragen. Dat u het handschrift der zonde aan het kruis hebt genageld. En dat u zoveel bloed gestort hebt, dat van dat hele handschrift geen letter meer te lezen is. Zodat uw vader zeggen kan, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtreding meer in mijn Israël. Heer, heb dank voor wat u gaf. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten. Geeft u nog hongerige zielen, dorstige zielen. En geef vooral geredde zielen. Brengt u ons veilig thuis. Vergeef al het zondige, Heer, wat ons altijd aankleeft. Uit genade. Amen. Zullen we tot slot met elkaar nog zingen? Uit de avondzang. Het eerste vers. We gaan met elkaar zingen de avondzang. Het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht die ons bestraalt. Waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Avondzang, het eerste vers. Thank you.